Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hof uit Dodewaard zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 231, de versen 1 en 2. En dit lied is afgedrukt op de weekbrief. En de kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, nu kan ik wel begrijpen waarom men geluidsschermen bedacht had. Maar die zitten niet boven de rivier, begrijp ik. Dus we zullen het hiermee moeten doen. We gaan samen zingen uit Psalm 62. Het eerste en het vijfde vers. Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. Psalm 65, het vierde vers, gemeente. Dat willen we graag zingen nadat we met elkaar ons geloof beleden hebben. En zo willen we ook vanavond inderdaad ons geloof beleiden. En we doen dat aan de hand van de woorden uit de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ik nodig u en ook jullie uit om met mij te beleiden in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heere God mogen vragen om een zegen over deze dienst. Getrouwe God en Vader in de hemel, zo mogen we op deze avond samenkomen als gemeente ook aan deze plaats. En we mogen dat misschien wel al voor de tweede keer doen vandaag, Heere, want wat dat betreft wilt u ons rijk voorzien vanuit uw woord, vanuit uw genade. Want Heere, zo mogen we dat toch elke keer ook weer ervaren dat u ons geeft, dat we in alle vrijheid samen mogen komen om ons te stellen onder uw woord, onder de bediening van het woord van de verzoening. O onze God, o vast vertrouwen, zo hebben wij het gezongen. Want Heere, dat is toch zoals u zich in uw woord openbaart, dat u die God bent die betrouwbaar bent, op wie wij aan kunnen, die doet wat u beloofd heeft. En die ook ons helpt en nabij is in alle omstandigheden. En Heere, nou weet u hoe wij hier vanavond gekomen zijn. En wat ons hier gebracht heeft en hoe wij eraan toe zijn. En wat onze gedachten waren. U kent ons, Heere, tot en met. En u wilt ons zo ook iedere keer weer opnieuw, juist onder de bediening van uw woord, voorzien, Heere, opdat wij ons bemoedigd mogen weten door uw woord, opdat we het met u ook zullen wagen, opdat we ook dat vertrouwen in u mogen ontvangen. Want, Heere, we zijn mensen bij wie datzelfde vertrouwen ook zo dikwijls aan het wegvloeien is. En dan komen we als het ware vanzelf weer bij onszelf terug. En dan denken we al heel gauw, jammer, ik moet het toch ook zelf doen. Terwijl u ons laat weten dat u het wil volbrengen in ons leven. Heren in de hemel, we willen u bidden dat u zo ook vanavond met uw Heilige Geest bij ons wilt zijn en onze harten wilt aanraken. Want dat is zo nodig, Heren, dat we geraakt worden door uw woord, opdat wij door uw woord gebouwd mogen worden in dat allerheiligste geloof in u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heren, want u wil dat we leven bij de inhoud van dat woord. En de inhoud, dat kan toch ook niet anders zijn dan dat de Heere Jezus Christus is, uw lieve Zoon, die in deze wereld gekomen is om de weg naar het kruis te gaan, opdat u, Heere God, onze zonde zou verzoenen en opdat wij mensen verlost en bevrijd zouden leven en uiteindelijk ook oog mogen hebben op de eeuwigheid waar we zonder vlek en rimpel bij u zouden mogen verkeren. Heere, dat is een wonder dat we niet klein kunnen krijgen en dat dat alles alleen is, enkel uit genade, omdat u ons lief hebt. Almachtige God en Vader, wees ons zo nabij in de kerk vanavond, jongeren en ouderen. Wees ons zo nabij, degene die met ons meeluisteren of later deze dienst nog beluisteren. En mag er zo, Heere, ook vanuit deze dag en vanuit deze dienst nog een zegen uitgaan voor onszelf, maar boven alles dat wij u zullen loven en prijzen, opdat het uiteindelijk over mag gaan tot die lof in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar vanavond een gedeelte lezen en we willen dat graag doen uit 1 Koningen. En ik stel u voor dat we lezen vanaf hoofdstuk 16, 1 Koningen 16, vanaf vers 29 tot hoofdstuk 17, vers 7. 1 Koningen 16, vanaf vers 29 tot en met 17, vers 7. En daar luidt het woord van onze God. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. En Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Et-Baal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. En ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bet-El Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal geschieden dat u uit de beek zult drinken, en verder heb ik de raven geboden om u te onderhouden. En hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. En hij ging wonen bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Zover de lezing van dit gedeelte, gemeente, uit Gods woord. We mogen uit dit gedeelte ook vanavond met elkaar nadenken in de dienst van de verkondiging. En we mogen dat doen aan de hand van het derde vers uit hoofdstuk 17, waar we lezen: ga weg van hier, Keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Daar willen we vanavond met elkaar over nadenken, wat de consequenties van het gaan naar de beek Krit zo al kunnen zijn. We zingen ter toeleiding tot de prediking uit op toonhoogte lied 296. U kunt dat ook in de weekbrief, kunt u dat lied zien. En u kent het waarschijnlijk ook, want het is niet een van de moeilijkste liederen. Lied 296, 1 en 2 zingen we. Gemeente, nadat we de prediking beëindigd hebben, zingen we uit Psalm 33 het 11e vers, zonder dat dat nader wordt aangekondigd, Psalm 33 vers 11. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beekkrit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, luisteraars thuis, samen gemeente des Heren. Deze week las ik nog weer eens een stukje over Ariel Sharon. Ik weet niet of u die naam iets zegt, ouderen onder ons misschien wel, en jonge mensen die zullen denken, nou daar weet ik niet waar dat over gaat. Ariel Sharon die was tot januari 2006 was die premier in Israël. Maar toen werd de man plotseling getroffen door een herseninfarct. En sinds die tijd lag hij in coma totdat hij op 14 januari 2014, dus dat is eigenlijk nog maar pas geleden, is overleden. 8 jaar heeft hij in coma gelegen nadat hij dus door een herseninfarct was getroffen. En ja, in het begin toen hij dat gekregen had, toen stond dat nog wel eens in de krant en dan werd er nog een bericht gegeven hoe het met hem was. Maar na de mate dat langer duurde, las je en hoorde je eigenlijk niks meer over Sharon. En ook in Israël leek hij zo langzamerhand ook een beetje vergeten te zijn. En dat heb je wel vaker, niet waar. Mensen die komen soms heel prominent in het nieuws en dan heel Nederland die weet van ze, of ze winnen een belangrijke prijs of ze hebben een belangrijke positie in het land. Maar soms net zo snel als ze opgekomen zijn, verdwijnen ze ook weer uit de publiciteit. En ja, hoe komt dat dan? Zeg het maar. Ze maken hun verwachtingen niet waar. Of, nou, dat kan natuurlijk ook, zoals deze Sharon, ja, dat hij door gezondheidsredenen, dat hij buiten zijn taken is gekomen, dat hij niet meer kan wat hij vroeger gekund heeft. Hoe dan ook, dan wordt het stil rondom iemand. En voor je het weet, dan is iemand vergeten, want het leven gaat immers door. En dat zal voor Elia ook niet gemakkelijk geweest zijn, zou je toch kunnen denken. Eerst dat glansoptreden bij koning Achab, want daar had hij toch wat gezegd. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En opeens staat Elia daar voor Achab en hij brengt een geweldig ingrijpende boodschap. Geen dauw of regen zal er zijn. Droogte, mislukte oogsten, hongersnood. Een boodschap die de koning en zijn hele hofhouding, een boodschap die het hele land doet sidderen op zijn grondvesten. Maar net zo radicaal en indrukwekkend als Elia verschijnt, zo grondig verdwijnt hij daarna ook weer uit beeld. Uit de schijnwerpers, onvindbaar ver weg. Want wat is er gebeurd? Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beekkrit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Dat is waar Elia naartoe moet. Hij moet uit het land, hij moet naar de andere zijde van de Jordaan en hij moet zich in de buurt van de beekkrit gaan melden. Ik had me dat eigenlijk nooit zo gerealiseerd, gemeente, wat dat betekent. Want weet u, als we het over Elia hebben, u moet dat nou bij uzelf eens nagaan. Wat denk je dan van zo'n man? Als je het over Elia hebt, dan zijn toch bepaalde dingen in het leven van hem veel bekender. En dat beeld wat zich van Elia bij mij opdrong, dat is het beeld van een geweldige profeet. Een geweldige profeet, en ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. En wie wel eens op reis is geweest naar Israël, die heeft dat misschien op de berg Karmel wel gezien. Dat grote beeld van Elia, het kan wel 7-8 meter hoog zijn. Een heel groot beeld en een hele grote profeet. En ja, dat is iemand die tot de verbeelding spreekt. En later, in het Nieuwe Testament, dan wordt hij vergeleken met Johannes de Doper. En Johannes de Doper, dat was ook een grote, inderdaad. Die herkennen we ook wel. He, Johannes, dat was toch ook iemand die het woord van God onversneden predikte. En die ook zonder compromissen aan de mensen het woord van God voorlegde. Hij die de mensen heel direct ook voor God plaatste en hen opriep om een nieuw leven te beginnen in geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, dat was een krachtige persoonlijkheid. Dat was iemand om ontzag voor te hebben. En gemeente, zo is het met Elia ook. Op de Karmel, dan hoor ik hem spotten met de afgodendienst, met de Baaldienst. En radicaal staat hij ook voor de koning. En hij spreekt Achab aan op zijn overtredingen. En hij is iemand die bepaald ook niet een blad voor de mond neemt. In het apocryfe boek van Jezus Sirach, de staat Elia brak uit als een brand. En zijn woord was een toorts, laaiend in de duisternis die alom heerste. Iemand om te vrezen. Iemand om tegenop te kijken, zeker. Maar toch, gemeente, heeft Elia ook een andere kant. Want we mogen dan dat krachtige, dat sterke beeld van hem hebben. Hij is ook iemand die zomaar in de put kan geraken. Na dat hoogtepunt op de Karmel, afijn, u kent ook de geschiedenis van Elia, volgt dat dieptepunt in de woestijn. En wat is het dan voor man? Dan zegt hij: Heere, neem mij maar weg, want ik zie er absoluut geen gat meer in. Ik zie er geen heil meer in. Ik zie geen toekomst. Want ik ben nog maar de enige die u dient. Ze zijn allemaal weggelopen. Wat komt er nou van terecht van alles wat u gezegd hebt, Heere? Dat is diezelfde Elia. En dan merken we dat Elia dus eigenlijk ook een heel kwetsbaar, een heel broos, een heel klein mens is. En ik denk dat hij bij wijze van spreken ook een prekenserie over Elia, dat hij dat ook geen goed idee zou vinden. Want ik denk dat hij dan zou zeggen: je moet het niet over mij hebben, maar je moet het over mijn God hebben. Want daar ging het hem in zijn leven om. Niet om hemzelf, maar om de Heere, om de God die hij diende, de God van Abraham en Isaac en Jacob. En dat gaf mij wel eens de gedachte dat we misschien moesten denken, wanneer we op die Karmel stonden met dat hele hoge beeld, dat we er misschien een heel klein formaat beeld naast zouden zetten. Om die beide kanten van Elia te hebben. Aan de ene kant die grote profeet, want dat is het zeker. En aan de andere kant ook die mens die het absoluut ook in eigen kracht en in eigen vermogen niet kan. Op heel veel momenten merk je ook, maar eigenlijk ook dat direct al aan het begin wat we gelezen hebben, vers 1 van hoofdstuk 17, hoe het eraan toe is. Opeens is Elia daar en hij wordt nauwelijks geïntroduceerd, hij wordt niet voorgesteld. We horen helemaal niets over de manier waarop Elia tot profeet geroepen werd, want dat zou misschien ook nog wel interessant zijn. We horen niks over zijn achtergrond. We horen niet hoe oud de beste man is. De schrijver van dat boek Koningen, die vindt dat kennelijk allemaal van minder belang. En Elia begint er zelf ook niet over. Hij wijst helemaal van zichzelf af. En hij zegt, luister, koning Achab, luister naar het woord van God. Want daar is het hem om te doen. Opdat wij door het woord van God inzicht zouden krijgen in onze situatie, in onze verlorenheid. Maar tegelijkertijd, opdat we door het woord van God ook zouden horen hoe er heil is en hoe er redding is. En eigenlijk die verkondiging van de profeet Elia, dat zit eigenlijk ook heel mooi in zijn naam. Want dat is een belijdenis op zichzelf, zou je bijna kunnen zeggen. Elia, El, Elia, Eliahu, El dat is de naam van God en Ja dat komt van Yahweh. En dan voeg je dat samen en dan hoor je, mijn God is de Heere. Dat betekent het, Elia, mijn God is Heere. En in die naam van Elia, daar zit eigenlijk het hele programma van hem verborgen. In een notendop wordt duidelijk waar het Elia om te doen is. Mijn God is Heere. Want terwijl in Israël de afgodendienst het meer en meer lijkt te winnen, meer en meer terrein wint, steeds meer mensen die zich buigen voor de Baal en voor welke andere goden dan ook, daar treedt Elia op. Daar is mijn God is Heere. Mijn God is de God van het verbond, de levende God, de God van Abraham en Isaac en Jacob. Elia, misschien hadden zijn ouders hem die naam wel gegeven toen hij geboren was. Als een belijdenis die inging tegen de trend van de tijd. Of misschien heeft Elia die naam aangenomen toen hij profeet is geworden, toen hij werkte als profeet. Hoe dan ook, het is een treffende naam als je let op de tijd waarin Elia optreedt. Dat is zo rond de helft van de negende eeuw voor Christus. Dat is inderdaad heel wat eeuwen geleden. Zeg maar rond 860 voor Christus. En we lezen in de Bijbel dat koning Achab net aan de macht is gekomen. En hij heeft zijn vader Omri opgevolgd. Uit de schets aan het einde van 1 Koningen 16, wat we samen ook gelezen hebben, merk je direct wat voor type die Achab was. Want in dat korte stukje er staat in feite tot twee keer toe dat Achab nog slechter was dan al zijn voorgangers. Hij overtreft wat slechtheid betreft alle records. En daarbij gaat het wat Achab aangaat om drie dingen. In de eerste plaats, zo wordt er in vers 31 gezegd, volgt Achab de zonde van Jerobeam. Wat was dan de zonde van Jerobeam? Weet je, Jerobeam was de koning van het Noordrijk geweest. Want zoals u misschien en jullie misschien ook weten, was dat eerst één land, Israël, Juda. En Israël, dat hoorde bij elkaar met Jeruzalem als hoofdstad. David en Salomo waren daar koningen over. Maar toen is het na Salomo uit elkaar gevallen. In twee rijken, een Noordrijk en een Zuidrijk. En deze Achab, die was nou koning van het Noordrijk geworden. En hij was de opvolger van Jerobeam, de eerste koning van dat Noordrijk. En wat had die Jerobeam nou gedaan? Om te voorkomen dat de mensen uit het noorden naar Jeruzalem zouden trekken, om in de tempel te aanbidden enzovoort. Zo had Jerobeam in zijn gebied, in het noorden, in Dan, en in het zuiden, aan de grens bij Bethel, zo ongeveer 15 kilometer boven Jeruzalem. Dat was de grens van dat gebied. Daar had Achab, daar had Jerobeam, had daar beelden opgericht, heiligdommen opgericht. En daar had hij twee grote stierkalveren neergezet met daaromheen ja, een soortement van alternatieve eredienst. En waarom had hij dat gedaan? Dan konden die mensen daar God dienen. En dan hoefden ze niet de grens over naar dat verwerpelijke Jeruzalem. Want dat wilde hij niet hebben, want hij was bang dat die mensen daar dan bleven. Nou, dan moet je ze geven wat ze thuis kunnen doen. En bovendien, want dat was ook zo, stond hij de mensen toe om thuis te offeren. Want dat kun je toch ook thuis wel doen. Je hoeft niet, ja, dat had de Heere wel gezegd, dat ze 3 keer per jaar met de grote feesten op moesten gaan naar Jeruzalem. Maar Jerobeam zegt, dat hoef je niet te doen. Dat moet je niet serieus nemen. Nee, dat mag je thuis ook wel doen. Soms denk ik, zou dat nou hetzelfde zijn als wat we vandaag de dag soms horen, dat mensen zeggen, ja, maar ik geloof wel, maar daar hoef ik niet voor naar de kerk, dat kan ik thuis ook wel. Misschien lijkt dat er wel op. En weet je wat nou het ergste was? Die Agab, die ging vrolijk in diezelfde lijn verder. Hij brak daar niet mee. Maar er is nog meer. Agab trouwt namelijk ook nog eens met een prinses uit Fenicië, namelijk Izebel, de dochter van Et-Baal, zegt de Bijbel, de koning van de Sidoniërs. Waarom hij getrouwd is met deze mevrouw Izebel? Nou, ik denk dat ik het wel kan vermoeden, want dat huwelijk dat zal wel een politieke achtergrond hebben gehad. Fenicië was in die tijd een machtig land. Dat was een volk van zeevarenden. En ja, dat was een goede partij. En Israël, dat werd er vast en zeker ook beter van. Van zo'n bondgenootschap en zo'n huwelijk. Dat kon daarbij toch behoorlijk helpen. Alleen, dat was het probleem. Izebel diende wel een andere god. Nou, dat kan in een relatie behoorlijk ingewikkeld zijn. Kijk, als je verkering krijgt met iemand uit een andere kerk, dan is dat soms al heel lastig. He, want dan wordt gezegd, waar gaat jouw vriendje naar de kerk? Of waar gaat jouw vriendinnetje naar de kerk? En dan, soms dan is daar best al iets van een meningsvorming. En dan heb ik dat heel netjes uitgedrukt, hè. Dan hebben we daar toch al een idee van. En dan blijken kleine verschillen soms toch best al wel spanning op te roepen. Maar verkering met iemand die ongelovig is, of die een totaal andere godsdienst aanhangt, dat is wel heel erg moeilijk. Als je het over de belangrijkste dingen van het leven, als je daar een andere opvatting over hebt. Gelukkig. Soms gaat dat ook heel goed. Gelukkig. En dan raakt een ongelovige partner, die raakt betrokken bij de kerk en bij het geloof. En dat is mooi als dat zo gaat. En als dat inderdaad zo ook functioneert. En wanneer daar groeikracht ook in is. Wanneer je dat mag opmerken. Maar het is toch niet voor niets dat de Bijbel meestal heel kritisch spreekt over zulke relaties. Zo'n gemengde relatie draagt ook een heel groot gevaar in zich. Bij Agab zie je eigenlijk heel goed op welke manier dat verkeerd kan gaan. Want Izebel wil haar godsdienst niet loslaten. Integendeel, dat is een fanatieke dame. Je krijgt uit het vervolg sowieso wel het idee dat Agab, dat hij niet zo bijster geïnteresseerd is in godsdienstigheden. Terwijl Izebel, dat is een gedreven vrouw, die is missionair wat haar doen en laten betreft. En zo krijgt zij Agab zelfs zover dat hij een grote tempel voor Baal voor haar laat bouwen in Samaria. Het hartland van Israël, het hartland van Noord-Israël, daar staat een tempel van de Baal. En ook doet Izebel er alles aan om de dienst aan de Heere te dwarsbomen. En dat is dus het tweede waarin Ahab God ongehoorzaam is. En als derde wordt nog genoemd tenslotte het feit dat Ahab Jericho liet herbouwen. Ooit had God gezegd dat die stad nooit herbouwd zou mogen worden. We weten dat uit Jozua 6, want er staat er: in die tijd liet Jozua het volk zweren: vervloekt is die man die voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Vervloekt is die man. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op haar jongste zoon. Niet mis te verstaan deze woorden. Strategisch gezien was het inderdaad misschien wel verstandiger om Jericho te herbouwen als poort naar Kanaan. Maar juist door Jericho niet als een vestingstad te herbouwen, zouden de koningen van Israël laten zien van wie zij het verwachten. Daar zouden ze als het ware als een teken met een open zijde mogen zien van wie zij hun heil verwachten, namelijk van Israëls God, en die zou hen beschermen. Daar waren geen dikke muren voor nodig, daar waren geen sterke legers voor nodig, maar zij zouden vertrouwen op de God van Israël. Maar Ahab, die laat zich daar allemaal niks aan gelegen liggen. Die vindt het allemaal wel best. En die gaat zelf aan het rekenen. En die gaat zelf aan het tellen. En hij vindt het nodig dat Jericho herbouwd moet worden. En dat laat hij doen door Hiel, door Giel, die de stad Jericho herbouwt. En opeens, gemeente, er staat Elia daar. Voor Ahab. Opeens spreekt God. Jarenlang had de zonde voortgewoekerd, maar nu is de maat vol, het is genoeg. Zo waar de Heere, de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen dan op mijn woord. Wel apart trouwens, dat Elia er helemaal niet bij vertelt wat volgens God dan precies allemaal het probleem is. En vaak doen profeten dat wel. En dan worden zij heel concreet over de zonde. Die wijzen ze aan, die benoemen ze. Hier blijft dat open. Waarschijnlijk omdat Ahab terdege wel wist waar het op vast zat. Hij hoeft er alleen maar aan herinnerd te worden. Elia is een radicale profeet. Ik zat er wat over na te denken toen ik mij nog eens de titel van een EO-programma herinnerde. Dat is alweer een aantal jaren geleden. Misschien hebt u die discussie wel wat gevolgd. Dat was een programma dat zou heten Loopt een man over het water. En dat was een jaar of wat geleden. Dat is een hele rel geworden. Arie Boomsma van de EO die had een cabaretier uitgenodigd en die zou een conferentie houden over Jezus en dan zouden ze daarna met elkaar over Jezus in gesprek gaan. Om zo als het ware te leren wie Jezus dan was. En dat is allemaal niet doorgegaan, want er is een heleboel kritiek op gekomen. Want er waren een heleboel mensen die dat format heet dat, dat stond ze niet aan. En toen heeft de EO dat afgelast, want het zou toch niks meer worden. Maar dan gaat het mij met name, gemeente, over de worsteling die erachter zit. Want die voelen we denk ik allemaal wel aan. Wat is nou de goede manier om mensen ook in onze tijd te bereiken met het evangelie? Je zou kunnen zeggen, moet dat wat jullie betreft, wat u betreft, moet dat op een Elia manier? En moet je er vierkant voor gaan staan? Moet dat scherp? Moet dat radicaal zijn? Of zegt u, dat moet meer in de vorm van een gesprek, van een dialoog. Het een hoeft het andere overigens ook niet uit te sluiten. Maar u voelt wel, daar verschillen de meningen nog wel eens wat over. Er zijn mensen die zeggen, je moet het gewoon er maar ophouden. Vierkant en recht toe, recht aan en geen blad voor de mond nemen. En anderen die zeggen, ja, maar je moet nog wel weten op welke manier je dat doet. En dat zal u als ouderlingen ook al wel eens ervaren als u in de gemeente komt, als u mensen spreekt. Ja, hoe moet je dat dan doen? En u en jullie op je werk, hoe doe je dat dan? Want we hebben uiteindelijk allemaal op de een of andere manier met anderen te maken. En dat we dan ook nog wel eens over het geloof spreken. Maar het is altijd weer spannend hoe je die dingen voorstelt. Mensen zijn ook nog wel eens bang. Die zeggen, ja, als je dat te makkelijk doet, dan wordt het dan niet te vrijblijvend. En doe je dan niet te snel water bij de wijn. Want je kunt toch ook te ver gaan in het tegemoetkomen van de mensen. En ik denk, gemeente, als die bezinning ergens gevoerd wordt, ook in onze tijd, dan zal dat ook zeker zijn bij een omroep als de EO. Maar dan zal dat zeker ook plaatsvinden in de gemeenten, hier en daar zeker. En het zou denk ik heel goed zijn dat we dat ook in onze gebeden meenemen. Hoe gaan wij om naar andere mensen toe met het woord van God? En hoe nemen we daarin onze verantwoordelijkheid in politiek en in samenleving? En als het gaat over dat getuigenis van de christenen in de samenleving, dan kan die Elia-manier, die kun je niet zomaar één op één kopiëren. Dat profetische van Elia, dat richt zich ook allereerst op Achab. Heb u dat goed door? Tot Israël, want Achab hoorde bij dat volk. Hij hoorde bij het verbond van God. Ook al leefde hij er niet naar. Ook al geloofde hij dat misschien allemaal niet. Maar hij hoorde er wel bij. Hij kende de schriften. En er was in een bepaald opzicht, was er ook basis om met hem erover te spreken. En dat is bij mensen die nergens van af weten, is dat anders. Om zo te zeggen, die scherpe, die profetische prediking van Elia, die richt zich allereerst op de kerk en niet op de wereld. Meer op jezelf dan op je ongelovige collega. En zeker in dat geding op de Karmel, dan zal dat duidelijk worden. Want dan vraagt Elia ook aan ons en aan mij, waarom hink jij op twee gedachten? En dat is een hele legitieme vraag. Dat hij ons de vraag stelt, waarom maakt u niet een keuze? Waarom kies je niet radicaal voor de dienst aan de Heere God? En je kunt die scherpe prediking van Elia niet zomaar één op één als model gebruiken voor de manier waarop wij vandaag in deze wereld staan. Sterker nog, als ik op mij in laat werken wat wij als kerk in de laatste jaren bereikt hebben met ons getuigenis naar de wereld om ons heen, dan schrik ik wel eens. Natuurlijk, er kunnen momenten zijn dat de kerk geroepen wordt om profetisch haar stem te verheffen. Dat ze niet mag zwijgen. Maar we zien misschien nog wel eens dat een kerk zwijgt wanneer ze zou moeten spreken. En dat ze spreekt wanneer ze beter had kunnen zwijgen. Laten wij vandaag de dag, zou ik denken, maar onze daden laten zien op grond van wat Christus ons voorgehouden heeft. Geloven moet je vooral ook doen. Professor Bram van de Beek zei eens, de vroege kerk is niet gegroeid door grote evangelisatiecampagnes of iets van die aard. Die oude kerk die is gegroeid in de stilte. Doordat christenen opvielen Doordat christenen hun vreemdelingschap hebben gekend en door wat ze deden voor elkaar en voor de weduwen en voor de wezen, ziet hoe lief ze elkaar hadden, meer niet. Dat was waarop christenen zichtbaar waren. Profetisch spreken, dat moet plaatsvinden op Gods tijd. En bij Elia zie je dat, zeker, dat was Gods tijd, maar het was ook maar een hele korte tijd. Want zijn profetisch spreken, dat is maar als een bliksemflits. Heel fel, maar ook heel kortdurend. En net zo radicaal en indrukwekkend als Elia verschijnt, zo grondig is hij daarna ook verdwenen. En hij moet vluchten voor koning Achab. En hij moet een schuilplaats zoeken. Hij moet de stilte in. En daar zit enerzijds de kant aan dat daarmee ook het oordeel voor het volk nog zwaarder wordt. Want er is nu niet alleen een droogte, er is niet alleen die hongersnood, maar nu is er ook nog een profeet die Israël de weg niet meer wijst omdat hij over de grens is gegaan. Niemand kan nou nog het licht van het woord van God over de situatie laten schijnen. Maar juist in die stilte heeft God ook iets heel belangrijks willen leren aan Elia, gemeente. En ik denk dat hij zelf, als je het hem zou gevraagd hebben, dat hij gedacht zou hebben, laat mij maar in Israël gaan preken, laat mij de dorpen en de steden langsgaan, laat mij stad en land afreizen met de oproep dat de mensen zich moeten bekeren van die Baaldienst en dat het helemaal fout is. Want dan wil je toch als profeet, dan wil je toch spreken. Maar Elia mag niet spreken. Elia wordt als het ware van zijn taak afgehaald en hij wordt min of meer op non-actief gezet toen hij naar de beek Krit moest gaan. Niet even, maar hoe lang zal die er geweest zijn? Dat lezen we niet, dat weten we niet precies. Maar misschien wel een half jaar of nog veel langer, misschien wel langer dan een jaar. Totdat de beek is drooggevallen, zo lang is die daar. Stil zijn, Elia. Elia heeft daar verder niks te doen, tenminste niet naar buiten toe gerichte activiteiten. En hij is uitgerangeerd. Als je de Bijbel erop naleest, gemeente, dan merk je dat in het Koninkrijk van God dat het best vaak voorkomt. Dat mensen zo'n woestijnervaring hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozef, de onderkoning van Egypte. Voordat hij onderkoning is geworden, gaat hij zijn weg langs een put waarin hij gegooid werd door zijn broers via de slavenmarkt en via de gevangenis. En dat lijkt, als we naar Jozef kijken, één weg naar beneden. En ik dacht ook aan Mozes. De beste opleiding die je maar kunt bedenken, had deze man gehad. Maar nadat hij een Egyptenaar gedood had, moest hij vluchten. Hij moest de woestijn in. 40 jaar lang uiteindelijk. 40 jaar als schaapherder in de stilte. En ook de grote koning David denkt daar ook eens aan. Hij was gezalfd tot koning door Samuel. En vervolgens raakt hij in de strijd. Raakt hij op de vlucht voor Saul. En is hij als een opgejaagd dier in het Judeese bergland om Saul uit de voeten te blijven. Van de apostel Paulus lees je dat hij na zijn bekering ook 3 jaar lang zich terugtrok in Arabië, voordat God hem op zendingsreis liet gaan. En misschien wel het beste voorbeeld, gemeente, is de Heere Jezus zelf. Voor zijn openbare optreden begint, is hij 40 dagen en 40 nachten... in de woestijn. En zo is ook de woestijn voor hem een leerschool, is de stilte voor hem een leerschool, een periode om dingen te leren over jezelf, maar ook te leren over God, vooral te leren over God. En ook voor Elia is deze periode van stilte een belangrijke leertijd geweest. En straks dan staat hij op de Karmel. Dan spot hij met de Baal. En je zou denken, hoe durft hij toch? Hoe durft hij? Zou het niet zijn, gemeente, omdat deze Elia dat in de woestijn geleerd heeft en dat hij duidelijk gezien heeft, zonder God kan ik niets. Ik kom om van de honger, ik kom om van de dorst, als de Heere niet voor mij zou zorgen. En wij zeggen wel eens tegen elkaar, er is niemand onmisbaar. En zo is het ook aan de dienst aan God. Niemand is onmisbaar. Ook in deze gemeente niet. En God gaat zijn gang en hij doet zijn werk. En hij doet zijn werk ook zonder een dominee. En hij doet zijn werk ook zonder goede ouderlingen en diakenen en noem maar op. Dat gaat inderdaad, want het is Gods werk en God zal zijn werk ook volbrengen. Maar hij wil er wel gebruik van maken. En om dat nou te leren, dat we in steile afhankelijkheid van de Heere God ons werk zouden moeten doen, dat is zo moeilijk. Want we willen het toch allemaal zelf regelen. We willen het toch zo graag allemaal zelf in de vingers hebben. Ik weet niet, gemeente, of u ook wel eens zo'n periode hebt meegemaakt. Ziekte misschien van jezelf, of van iemand van wie je veel hield. Een ervaring misschien van rouw of periode van burn-out. En misschien heb jij ook wel eens gedacht, ja, maar als ik dat nou niet doe, wie zal het dan doen? Dat kan toch niemand anders? Je kunt er dan niemand voor vinden, ik moet het wel doen. Totdat je er opeens afgehaald werd, naast kwam te staan. Of denkt u misschien aan het moment dat u stopte met werken, met de fut of met pensioen. En opeens was daar die stilte en die lange dagen thuis. En je voelt je uitgerangeerd. Want jij wordt nergens meer in gekend en je wordt nergens meer mee in geteld. Ze hebben je kennelijk niet meer nodig. En je was zo bezig voor die tijd. En nu, ze vragen niet meer. En misschien is het zo ook met de kerk in onze tijd. In Nederland was de kerk een factor van betekenis. En die nam een centrale plek in het leven van het volk. Maar de kerk van vandaag de dag, gemeente, die ervaart steeds meer de marginalisering. De christelijke gemeente verdwijnt meer en meer naar de rand van de samenleving. En de vraag is eigenlijk, kan zo'n periode misschien ook een leerschool zijn voor de kerk? En soms vertellen mensen dat ook, hè? Hoe moeilijk ze het gehad hebben. Maar zeggen ze dan, het is toch goed geweest. En daar kan ik me altijd over verwonderen. Dan hebben mensen een echt moeilijke tijd doorgemaakt. En dan kunnen ze toch nog zeggen dat de Heere God hen een dieper inzicht heeft gegeven. En dat ze hem meer en meer nodig hebben gekregen. En dat ze ondanks alle ellende toch mochten groeien. Dichter naar God toe. Is toch prachtig? Nee, dat zal niet altijd duidelijk zijn. Maar vaak gebruikt God zo'n moeilijke periode toch ook. En het werd Elia in ieder geval tot een heilzame periode. Een periode waarin God hem vormde tot de taak die hij had uit te richten. En Elia had geen keuze. Zouden wij misschien ook niet vaker, gemeente, de stilte moeten opzoeken? En zouden wij misschien ook niet, wat dat betreft, eens moeten nadenken over hoe wij dan in Gods naam tot onze taak beter toegerust worden? Henry Nouwen, die schreef er ooit eens een prachtig boek over. De woestijn zal bloeien. En hij zegt daarin, het gaat in de woestijntijd over drie dingen. En dat wil ik afronden. Drie dingen. Vluchten, zegt hij. Zwijgen en bidden. allereerst vluchten. Want die drukke en lawaaierige wereld, die moet je soms achter je laten. Door in je dagelijkse leven momenten van rust en stilte in te bouwen. En dat gaat niet vanzelf, want we razen allemaal door. We zijn allemaal verschrikkelijk druk. En je vindt geen rust meer om je te bezinnen op waar je mee bezig bent. Want je moet door, je moet door. We vinden geen rust meer dat we de dingen in de handen van God leggen. Want ik moet zo nodig. Als het eerste vluchten. Tweede is zwijgen. En we praten zoveel en we zeggen zo weinig. En het gebeurt hoe vaak niet dat wij met veel gebabbel en eindeloze discussies op vergaderingen of commissies, dat we 's avonds moe naar huis terugkeren en dat we geestelijk vermoeid zijn en dat we helemaal leeg zijn. En dan gaat het er ook om, wat hebben we elkaar nou allemaal te vertellen? Misschien moeten wij ook soms wel eens oefenen om meer te zeggen door minder te spreken. Daar moet ik met mijn preek ook op letten trouwens, want anders zou dat weer niet goed gaan. Het laatste punt, bidden. Bidden is ook een belangrijk punt. In de woestijn leer je bidden. Jacobus typeert Elia als een man van gebed. En zou Elia dat bidden nou ook niet geleerd hebben? Juist in de woestijn. En zouden wij ons daar ook in niet veel meer mogen oefenen in dat persoonlijk contact met de Heere God? Vluchten, zwijgen en bidden. En deze les van Elia die lijkt me heel actueel. Voor ons persoonlijk, maar ook als kerk en als gemeente in onze tijd. Laten we wat dat betreft maar niet al te hoog van de toren blazen. Laten we niet al te hoge pretenties hebben. Maar laten wij ons juist in die woestijntijd afvragen. Wat wil de Heere God ons zeggen? En dat leert ons ook dat we luisteren. Want we kunnen leren van Hem. En laten we zelf die momenten ook kennen. Van vluchten, zwijgen en bidden. Maar ook van zoeken in het gebed. Want zo'n houding die blijft niet zonder vrucht. Want zo kan God ons gebruiken in een nieuwe opdracht. God op wie wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd. Goedertieren, Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open, weer steeds alle smart. Amen. En dan laten we samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wat kan het soms wonderlijk verlopen. We hebben vanavond een beeld gekregen van Elia, die grote Elia die toch zo klein was. Van Elia die gezonden werd naar de rivier de Krit, waar hij in totale afhankelijkheid door u onderhouden werd. U hebt de vogels, de raven geboden dat ze hem brood en vlees zouden brengen. En hij kon drinken uit de rivier. Heere, want u zorgt voor hem dat hij niet omgekomen zou zijn, want dat was hij. En aan de andere kant, ja, was het ook inderdaad een groot, want hij verkondigde uw woord, Heere God, waardoor inderdaad een volk bewogen werd om uw naam te gaan belijden. En Heere, ja, dat krijgen we bijna nooit voor en bij elkaar. Die beide krachten die in één en dezelfde persoon samenkomen. En Heere, is dat ook niet wat we, ja, wat we bij u zelf aantreffen? Want u, Heere God, u bent die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in alle eeuwigheid. Die nooit loslaat het werk dat u begonnen bent. Zo zijn we deze dienst begonnen. En u bent ook die God die in de Heere Jezus Christus die gang wilde gaan naar het kruis van Golgotha. Die zich liet gevangen nemen, die zich liet offeren. Opdat, Heere, door uw lijden en sterven er een eeuwige winst zou zijn voor al degenen die uw naam belijden. Heere, dat zijn zulke grote wonderen van liefde en genade, dat we ons dat bijna niet kunnen voorstellen. En zo hebben we vanavond gehoord dat het dan misschien ook wel eens goed is dat we ons daarover bezinnen. Wat of dit allemaal betekent, ook voor ons leven en voor de keuzes die we maken. Want Heere, u stelt ons ook door het woord van de verkondiging voor de keuze. Waarom hinkt u nog op twee gedachten? Waarom maak jij niet de keuze voor de Heere Jezus Christus? Om hem te dienen en hem te volgen. Waarom doen we toch anders? En Heere, u stelt ons inderdaad voor die keuze, opdat wij ons ook zouden verantwoorden. Wij willen u bidden, Heere God, dat we niet alleen vandaag en niet alleen onder de prediking, maar dat we gedurende ons leven met die vragen bezig zullen zijn. Opdat wij er een behagen in zouden hebben om uw naam te dienen. Om uw naam groot te maken, om uw naam te verheerlijken. Heere in de hemel, we moeten daarbij geholpen worden. Want dat kunnen we nooit en te nimmer uit onszelf doen. En we belijden het wel en we zeggen het heel gauw. Ja, dat is allemaal genade, het moet ons allemaal gegeven worden. Maar Heere, soms dan is het ook wel zo, dan moeten we er ook voor ontvankelijk gemaakt worden. En we bidden u, Heere, geeft u ons een hart dat daarvoor open staat. Opdat wij ontvangen van u wat wij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. En als daarvoor nodig is, Heere, dat we de stilte moeten ervaren. Als daarvoor nodig is dat wij onze mond moeten houden. Als daarvoor nodig is, Heere God, dat wij bidden, wilt u ons dan daarin voorgaan en ons daarin helpen. Heere, geef ons alstublieft oog voor uw heerlijkheid. Geef ons oren om te verstaan wat u zegt. En geef ons, Heere, een hart dat uw liefde mag smaken, opdat wij zo ook als leden van deze gemeente mogen leven tot eer van uw grote naam. En Heere, dan zal het er toch ook om gaan dat wij uw woord inderdaad verstaan. En dat wij geen keuzes maken die u nopen, wat u in de tijd van Agab hebt moeten doen, dat u uw eigen volk, Heere God, zo in verlegenheid bracht door hongersnood en droogte. Heere, wij bidden u, wilt u ons leren dat we uw geboden zullen onderhouden en dat we daar ook naar zullen streven uit liefde tot uw grote naam. Wilt u zijn, Heere God, met deze gemeente, met jongeren en ouderen. Want het is vandaag de dag ook altijd niet eenvoudig om precies te weten hoe we elkaar op de weg van het geloof en het evangelie van de Heer Jezus Christus te brengen. En de een die heeft misschien een benadering zus nodig en de andere weer net een beetje anders. Maar Heere, geef ons dat er boven alles en voor alles is de liefde in ons hart. De liefde die ons roept om in Jezus' naam elkaar aan te spreken op het geloof in Hem die ons heeft lief gehad meer dan wij ooit kunnen bedenken. Almachtige God en Vader in de hemel wil ons daarbij helpen, ook in de praktijk van het leven, in de praktijk van elke dag. Want zondags geloven in de kerk, als we hier zo zitten, dat gaat dan misschien nog wel een beetje. Maar hoe passen we dat nou toe in ons dagelijkse leven? Opdat we ook daar, Heere God, leesbare brieven zullen zijn. En ook blijk zullen geven dat we uw woord, dat we dat ook ernstig nemen. En dat we zo ook mogen leven, Heere, in die hoop en met dat verlangen, dat het ons een lust en een begeerte is om te doen wat u van ons vraagt. Heer, wilt u ons daarin helpen? Wilt u daartoe ook in deze gemeente werkzaam zijn? Wilt u daartoe de predikant en zijn gezin nabij zijn, maar ook de kerkenraad waarin hij mag verkeren? Geef, Heer, dat al diegenen die op welke manier ook vrijwilligerswerk doen in de gemeente, dat alles mag bijdragen. Dat er ook hier in Ochten, Heer, een gemeente mag zijn die de Heer Jezus oprecht en van harte lief heeft. Opdat we zo ook aan deze plaats uw naam mogen verheerlijken. Dat alles dat bidden wij van u, Heere, in de vergeving van al onze tekortkomingen. Maar ook in het verlangen dat u ons hart vult. En dat u ons die liefde in Christus telkens weer wilt schenken. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de diensten der offeranden voor de doeleinden die u zijn aangekondigd. Transworld Radio en tweede collectie voor de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. En dan wordt er ook nog aandacht gevraagd voor de zendingsbussen, dat we die niet zullen vergeten. We zingen tot slot uit Psalm 138. Het vierde vers, dat zal een slotlied zijn, Psalm 138, vers 4. Gemeente, ga dan heen in vrede met u, dragende de zegen van de Heere voor u en alle die u lief zijn en alle die bij u horen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.